Varen enige werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 16. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 16, de eerste drie versen.
Thank you.
uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het vierde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Thessalonicenzen 4. En voort dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus. En gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niet met zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet vernodigd dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkaar de liefde te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broeders die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, opdat wij u gelijk bij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven, zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met de geroep en de stem des arcangels en met de bezuin Gods nederdalen van den hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst ontslapen, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij ook alweer onder uw woord mogen verkeren. Dan moest er onze ziel daarover opspringen van vreugde. Want gij houdt getrouw uw woord. En gij laat nog getrouw uw woord klinken. En dat zal blijven tot aan de volleinding der wereld. Want en zoals gezegd, de kerk met een hoofdletter gaat nooit op slot. Die zult gij altijd blijvend bedienen, ook al moeten ze buiten de legerplaats in de wildernis verkeren. Want de aarde kwam de vrouw te hulp. En dat is alles uw werk. Heere, dat gij ook ons deze avond mag bedienen uit uw heiligdom en ons uw woord bekend maken, dat het kracht mag doen, en als wij daarover niet een woord kunnen spreken in de nabetrachting van de prediking, wat is het allemaal dan een dode, dorre doodsvallei. Heren, dat we geworteld zijn in de liefde, want dan zullen we ook die uitlatingen doen klinken en mogen horen: deze die is in Sion geboren. Want dat woord, dat zal niet ledig wederkeren, het zal doen wat u behaagt. Heer, mocht gij dan innemen door uw blijvend, eeuwig blijvend getuigenis. Door de inspraak van uw dierbare geest die met kracht verschiet. En niet met een kracht die wij kennen als geweld, maar die geestelijke kracht. Want niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ook ten aanzien van de zaligheid der zielen. Ook ten aanzien van de wrake Gods over de vijanden van Christus. Het zal alles door uw geest geschieden. En dan is het ook wel definitief, want wie zal tegen God strijden en leven? Heren, onderwijs ons door woord en geest. Geen rechten aan onze zijde. Maar het is uw werk dat uw gemeente wordt bediend door uw woord en geest. Heren, dat we ook daarin zouden mogen opwassen. Want als er geen opwas is, dan is er geen genade. Als we in de liefde geworteld zijn, zoals we het deze morgen hebben gehoord uit uw woord, dan is er ook een opwas in de genade, in de kennis van Christus. Want gij laat uw genade niet verbrassen. Gij laat uw genade niet vermossen. Heren, dat we dan mogen opwassen in het allerheiligste loof. En daarmee de wereld overwinnen, want dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof. In de liefde gedreid. Heren, kom er zelf nog aan te pas. Wees de weduwe en de wees genadig. De gevangenen om uw naams wil, uw kerk wereldwijd, het ongeboren leven in de moederschoot. En al die kleintjes die verstoken zijn van vaderlijke en moederlijke zorg. Heer, gij zijt toch een vader der wezen en ook een man der weduwe, Heer. O, gij mocht ons allegenadig zijn en er nog toevoegen, gelijk ook Lea zegt, de Heer, voeg er nog één daartoe. Uw kerk wordt uitgebreid, gij haalt ook uw kerk binnen, want er zijn al velen binnengehaald in dat Sion wat ter ruste gaat, want er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Rust en vrede wordt gevonden om onze zonde van nature, maar dat tot een climax mag komen, opdat we zouden vallen in het vrije van uw welbehagen in Christus. Heere, gaat ons voor in het spreken en luisteren. En hij zegt, doe Sion wel, en gij zult Sion wel doen. Alles moet medewerken ten goede voor degene die gij naar uw voornemen geroepen hebt. Heere, wees ook de armen nabij. Ach, dat gij ons voorgaat in die roeping met welke gij ons geroepen hebt. En dat we ook de heidenen nog zouden mogen bedienen. Gij hebt het al deels vervuld, Heere, maar mocht gij ook een doorgaande vervulling daarvan geven. Opdat uw huis vol wordt om Jezus willen amen. Geliefde vanmorgen, we hoort dat Gods volk in de liefde is geworteld. En daar is geen limiet in. Er is wel een limiet in het geloof, naar de mate des geloofs. Maar er is geen limiet in de grond. En dat noemt Paulus in die Efeze 3. Geworteld in de liefde is geworteld in God, want God is liefde. En dus dat is niet iets, maar dat is alles. Als we geworteld zijn in de liefde, dan is dit eigenlijk een vervolghoofdstuk. Ja. Al Gods woord is één woord. Want dan zegt Paulus hoe gij moet wandelen. En gelijk ons van de Heer Jezus ontvangen is, zegt Paulus. En daarin moet Gods volk altijd weer vermaand worden. Want de wandel des geloofs, dat is geen automatisme, het is wel een heilige vanzelfsheid als wij in Christus blijven. En er is geen afval der heiligen, want als Petrus spreekt over degenen die door de Heer gekocht zijn en afgevallen zijn, dan betekent dat natuurlijk niet Zoals de biblicisten dat verstaan, dat er afval der heilig is. Ja, want zo wordt Gods woord wordt door dat soort teksten, maar daar is Gods woord niet de aanleiding voor, dat er ketterijen ontstaan omdat men het biblicistisch verstaat. Want dan zegt diezelfde Petrus, ze verdraaien Gods woord tot hun eigen verderf. En die mensen zitten ook niet om hun uitleg verlegen, want hè, die zijn hun eigen uitleg. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Dat is de ganse leer van Christus. Hè? Dat zijn niet een paar bevelen. Nee, dat is de gans. Dat betreft de ganse godsopenbaring. En dat betreft ten aanzien van het geloof, het leven des geloofs. Want als we geworteld zijn in de liefde en dat die tekst, hè, dat Christus in ons woont. Hè, dat is de oorzaak dat we ook geworteld zijn in de liefde. En daaruit volgt ook de vruchten, de fruitfulness, dat wij dan ook een gans andere wandel hebben als de wereld en de godsdienst. Dat is een prachtige toetssteen, zo is vanmorgen gepreekt, geworteld in de liefde. Als iemand natuurlijk zegt een kind van God te zijn en hij heeft vrienden zoals we vanmorgen genoemd hebben. Ik zal het maar in het algemeen zeggen, wie een vriend der wereld is wordt een vijand van God genaamd. Dus als je allerlei wereldse vrienden hebt. Of allerlei goden, vijandige, godsdienstige vrienden, dan ben je niet in de liefde geworteld. Dus dat is heel eenvoudig. Als je daar nog mee familiair kan omgaan, ja, als het woord aan alle volken gepredikt moet worden, dat is iets anders als de wandel des geloofs. Kun je dat verstaan? Want als onder de prediking van Paulus die vijandschap openbaar kwam, hè, dat ze de weg Gods gingen lasteren, dan preekte hij niet langer tot de zulken. Maar dan scheidt hij de broeders af en dat is ook geen kerkelijke afscheiding, want in Gods woord, dat is ook opmerkelijk, dat in de Joodse kerk is nooit geen afscheiding voortgekomen. Er bestond in de Joodse kerk geen denominaties. Dat was van het begin tot aan het eind één Joodse kerk. Dus als je daar nou in onze dagen, dan is wel de Heilige Geest wel zodanig vertrokken en dan krijg je de splintering, dan krijg je de versplintering, want dat is natuurlijk niet een werk van de Heilige Geest. Ja, scheid u af, dat betekent van de valse kerken. Maar dat betekent geen nieuwe kerkdenominatie. En dat is nou het gevolg van al die kerkpolitiek in onze dagen, want ze willen de kerkbusiness draaiende houden. Dat zijn allemaal politieke oogmerken. Dat heeft niks met de ere Gods te maken. Want dan zou je je eigen bevinden buiten de lege plaats waar Christus en zijn volk is. Omdat dat niet gebeurt, dat is een bewijs dat ze niet geworteld zijn in de liefde. Want als je geworteld bent in de liefde, dan wil je aan de voeten van Christus verkeren. Ja, dan zeggen, dat kunnen we in onze kerk ook. Nee, dat kan niet, want daar is de Heilige Geest niet. Het woord is niet gebonden, dus als daar een mens tot bekering komt. Ja, maar dan gaat de Heer dat ook openbaren. Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij van hun zonde, met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Want anders klopt die wandel niet. Als je natuurlijk met degene die hun de kinderen aan de molen offeren, want dat gebeurt in onze dagen. En ze roemen allemaal dat Christus de enige medicijnmeester is, maar als het dan wat gaat kosten, dan hollen ze allemaal naar de medicijnmeester van de Moloch en van de Baal Zebub. Net zoals koning Amazia. En je kent het ze duizend keer, kun je ze toeroepen, maar de kerk is geworden als koning Salomo beschreven heeft. Als gij een dwaas met een mortier in zijn gezicht stampt, hij zal van zijn dwaasheid niet afwijken. Nou, dat maakt nou net de afval uit, want als er sprake is van afval, is er geen wederkeer. Nou, daar hoef je ook niet meer om te bidden, want de Heer zegt tot Jeremia, bid niet meer voor het volk. Het was onomkeerbaar. Onomkeerbaar. En dat hebben geslacht geduurd, hè, die wegvoering, de grote verdrukking. Daar is natuurlijk door de Heer Jezus zelf voor gewaarschuwd. 70 jaar na Christus hebben de Romeinen de Jeruzalem ingenomen. En er zijn 1,1 miljoen Joden afgeslacht. 1,1 miljoen Joden. 11.000 maal 1000 Joden. Dat wordt de grote verdrukking genoemd. En daar heeft Josephus, de Joodse historicus, een verslag van gemaakt. Staat alleen door Josephus. Staat dat opgeschreven. Er is voor de rest nergens een verslag voorhanden. Hij was ook getuige van de oorlog. Hij heeft het op schrift gesteld. En is bijna een echo van de profetieën van Christus door de honger aten de vrouwen hun eigen kinderen op. De Romeinen hebben eerst Jeruzalem belegerd voor een tijd.
En er ontstond honger in de stad en de vrouwen aten hun eigen kinderen op. En de Joden in de stad vochten zowel tegen elkaar als tegen het Romeinse leger. En op 10 augustus van het jaar 70 werd de stad bestormd en vond er een algehele slachting plaats van 1,1 miljoen mensen, 1,1 miljoen Joden. Die kwamen om het leven en 100.000 overlevenden werden als slaven verkocht. Dat zegt de Heere als de grote verdrukking die gekomen is. Want de grote verdrukking is onderscheiden van de uren der verzoeking die over de aarde komen zal. Dus moet onderscheiden. Die grote verdrukking, het wordt ook wel de grote verdrukking genoemd, maar de grote verdrukking, wat de Heer Jezus opzomt in Matthäus 24, dat slaat op de verwoesting van Jeruzalem. En daar hebt hij over geweend, want Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, het was ook een rechtvaardig oordeel Gods. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar de kiekers, maar gij hebt niet gewild. En dan kondigt hij de grote verdrukking aan. Uw huis worden woest gelaten, dus verwoest. Hij had dat tot zijn discipelen gezegd, die op de tempel wezen. Hij zegt, er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. Het zal met fundamenten al verwoest worden. Ja. De Joden hadden er een afgodstempel van gemaakt. De Sirretempel, de Sirretempel, de Sirretempel zijn deze. Ze hadden Christus eruit gegooid, want hij is buiten de legerplaats, is die gekruisigd. Het kruisheuvel Golgotha. Niet in Jeruzalem, nee, want alle die aan het kruis hingen, die waren vervloekt. Ja, dat was opgeschreven in de Joodse wet. Christus heeft zich tot een vloek gesteld, opdat vervloekte de zaligheid zouden beërven. Maar daar geloofden de Joden nog niet in. Nou, en ze denken werkelijk dat de Messias nog komen moet. Ja, de antichrist is er al. Degene die leren dat de antichrist nog komen moet, staat duidelijk in Gods woord, die is er al. Want dat is de opeenvolging van pauzen. Maar die zal zich ook, daar zal ook het Jodendom nog door bevangen worden en betoverd worden. En menende, dat is wel waar, menende dat de Messias is, omdat die, ik kom natuurlijk weer in een hele materie, en er is een geestelijke antichrist en een wereldlijke antichrist. De drie bolwerken op deze aarde, Washington DC, centrum van Londen, het Vaticaan, maar de wereldlijke antichrist die zal door God gebruikt worden om de geestelijke antichrist te verwoesten. Ja, omdat ze wel zien dat ze bedrogen worden. Want dat heb je ook gezien tijdens de verwoesting van Jeruzalem. De Joden vochten ook tegen elkaar. Ze moorden elkaar ook uit. Ja, er moet maar eens echte honger zijn. Dan worden mensen vermoord om een kostje brood. Wij weten niet wat die echte honger betekent. Dat ook de moeders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog met hun kinderwagens kilometers, tientallen kilometers om een stuk brood, om een stuk vlees, om een stuk voedsel te bemachtigen. Omdat ze het in de stad niet meer konden krijgen. Gelijk gij van ons ontvangen hebt hoe gij moet wandelen en God behagen en daarin meer overvloedig wordt. Dus vanwege de vrucht in het geworteld zijn in de liefde. Ja, daarin kan de kerk wel opwassen, niet in die inworteling op zich. Je bent ingeworteld of niet. Daar is geen opwassing mogelijk. Dat maakt nou net de staat uit van Gods kinderen, om in die liefde geworteld te zijn. Ja, dat is in God geworteld te zijn, in God in Christus. Want God is liefde. En gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. De leer van Christus is de regel des geloofs. He, niet een geïsoleerde wet der 10 geboden. Nou. Kijk, want zo wordt die wet natuurlijk overal gepreekt om die te doen. En er is geen mens die het doet. Nee. He, dat is ook een hele kinderachtige leer, want daar houden ze elkaar mee zoet. Ja, en ze wijzen elkaar op de 10 geboden, op de heilzame 10 geboden. En ze lappen al die geboden aan hun laars. He, want als dat puntje bepaald die komt en er is zo'n satanisch vak in, dan maken ze zich allemaal klaar om dat vak in te ontvangen. En dan gelden de 10 geboden ineens niet meer. He? En dan nemen ze allemaal die vakkens. Want alle vakkens zijn infected met parts of aborted baby's. Laat je er niks wijs maken. Ook als het er in het RD staat. Want die brengen altijd weer wetenschappers in stelling die in dienst staan van de deep state. En die beweren natuurlijk allemaal. Nee, er zijn een hele hoop vakkens waar geen cellen in zitten van geaborteerde baby's. Maar laat je niks wijs maken. Dat is al lang bewezen. Dat het wel zo is en nu in alle vakkens.
Maar dat C-vakking, dat is met name een satanisch vakking, omdat dat genetische manipulatie betreft. Je DNA verandert erdoor. En dat is een ingreep in de schepping. En een ingreep in de schepping, dat is een schending van de tempel Gods. En dan zal God u schenden. Dan word je overgegeven aan de duivel. Daar danst nou het RD'en mee, daar dansen alle dominees in mee. Alle reformdominees dansen daarin mee. Ja, die hebben hun schapen over, dat ze worden overgegeven in de handen van de duivel. Je moet de feiten onder ogen zien. Ik ben geen optimist, ik ben geen pessimist, ik ben een realist. Ja, dat zei die Jaap Dillenburg, of die Dillen Bakker, hoe heet hij ook weer. Maar dat is wel waar, dat is wel waar. Hè? Die was daarin ook een realist in de onderschepping van wat er in onze dagen aan de hand is. En heel dat referendum, het is echt het stomste volk ter aarde. Ja, ik zeg het maar zo omdat het een feit is. Ja, er is geen volk op aarde die zich zo laat betoveren en innemen door allerlei satanische wetten. Nou, dat heb nou die vroomheid, die catechisme spreken en die, ja, die decades hè, van al die valse prediking, heb dat nou uitgewerkt en bewerkt. Mensen die zeg maar al 10 jaar te tegens verzamelen en denken ze dat ze met die dozen, ja, ze hebben er heel de kelder mee vol staan, dat ze daarmee voor God kunnen verschijnen. Het is toch belachelijk, mensen. Het is echt verschrikkelijk. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Wat is dat? Wat zegt Paulus hier? En hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Want dit is de wil Gods, uw Christus. Dat is één hoor. Dat is één. Zonder heiligmaking, dat staat er niet. Zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat wijst op de heiligmaking, het wel Christus is. Kijk, er is natuurlijk zeg maar die wandel. He, dat isoleert men in onze dagen omdat men de wet erbij neemt. Isoleert men dat ook geheel van Christus. Want dat is niet het leven des geloofs. Om de wet erbij te nemen. Dan bewijs je dat je niet uit Christus leeft. Als je in de liefde gegrond bent, dan druk je de voetstappen van Christus. En daarmee is de gehele wet vervuld. Ten eerste door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En ten tweede door de liefde. Want geworteld in de liefde is de vervulling der wet. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat is ten eerste, ik zeg het nog een keer, geworteld in God. En God is liefde. En in Christus, dat betekent dat ook onze wandel christelijk wordt. Christelijk is. Want als je de voetstappen van Christus drukt, dan heb de wet geen beschuldiging meer tegen de zonde. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking. Ten eerste weer in Christus. En ere in de ere Gods. Eerbaarheid, dat is de vrucht ervan. En te bezitten in heiligmaking, Paulus wijst hier wel op de vrucht, de heiligheid Gods. Dat is een sieraad voor Gods volk. En dat wordt bewerkt als er de toegerekende gerechtigheid van Christus deelachtig zijn, door de geest der heiligmaking. Want dat wordt ook haast niet meer gepreekt. Mensen die gaan allemaal de heiligmaking uitwerken als een ander slagregel. Dat is het dus niet. Dat is een onzedelijke heiligmaking, hoewel het allemaal zedelijk klinkt. Maar die vleeselijke heiligmaking wordt hier niet bedoeld. En die bestaat ook niet. Want vleeselijke heiligmaking is ongerechtigheid. Dat zijn kwade bewegingen, kwade begeerlijkheden. Gelijk als de heidenen doen die God niet kennen. Onze tekstwoorden staan weer aan het eind van dit hoofdstuk. En we lopen het door dat niemand zijn broeder vertreden. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Hè? Tot een leven in heiligheid. Een leven in heiligheid, dat kan natuurlijk alleen. Want als je daarmee denkt je best te gaan doen, dan zegt Paulus, ik geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus Gods woord slaat de mens alles uit handen. Alles, werkelijk alles. En mensen krijgen niks in handen, ook niet na ontvangen genade. Nou, het geloof is geen hefboom. Nou, de Heere is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als je nou die dienende Christus mag kennen en achterna schreeuwt, bij dagen en bij nachten, ja, dan is ook je wandel in hem. Dat is de roeping, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, dus als een mens
zegt een christen te zijn. En hij beroept zich net als Azië Bibi nog op de paus, op de volbinding van de paus. Die verwerpt geen mens, maar God. Dat is de verwerping van het ware geloof. Dat is de verwerping van Christus. Dat is de verwerping Gods. Dat is de verwerping van zijn woorden. En dat is van toepassing op alle vals geloof wat er is in deze wereld. Ja, en dat kan je allemaal onder één noemer stellen. Hè, dat valse geloof, ook als je het historisch geloof houdt voor waar zaligmakend geloof, is dat een vals geloof. Tot onreinigheid, dat is niet alleen ontuchtigheid, maar ook gierigheid, onrechtvaardigheid. Gods volk is tot rechtvaardigheid geroepen. Het zijn gerechtvaardigden. En dat komt tot uitdrukking in de rechtvaardigmaking door de werken. Dat leert Jacobus, want een geloof zonder de werken is een doodgeloof. Heel eenvoudig. Een gelovige die niet geworteld is in de liefde, heeft geen waar geloof. Daar woont Christus niet in. Nee, absoluut niet. Gods volk blijft in Christus. En daar staat Christus borg voor. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat betekent ook dat Gods volk in de liefde geworteld blijft. En als we die onreinheid aan de hand kunnen houden, dan zijn we niet der wet gestorven. Want der wet gestorven betekent dat we ook der zonde gestorven zijn. Gij die der zonde gestorven zijn, hoe zou gij in de ziel kunnen blijven leven? Dat is niet mogelijk. Moet je goed verstaan hoor, ook in onze dagen. Het leven des geloofs, de rechtvaardiging door het geloof alleen, die wordt in alle eeuwen al belachelijk gemaakt, alsof die leer goddeloze en onverschillige mensen maakt. Dat zegt ook de catechismus. Nou, absoluut niet. No. Juist die de wet leren om die te doen, dat is de antinomianerij ten top. Want dat komt wel openbaar. Waarschijnlijk komen die mensen er nooit achter. Maar dat kwam ook in het leven van Paulus wel openbaar. Als het de wet komt als wet, dan kom je erachter dat je de wet nooit gedaan hebt. Nee, want dan worden alles onderleverd. En dan gaat de Heilige Geest heel dat zonderegister openen. Nou mensen, daar ging Paulus om verloren, want ik ben gestorven. Want zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt niet alleen mijn schouders naar beneden, maar ik ben gestorven, ik ben door de wet gestorven. Tegenwoordig zijn ze allemaal door de liefde gestorven, hè? Maar dat is ook echt een levende duivel. Ja, je kan niet door de liefde aan de wet sterven, want dan zou de wet zou een voorportaal zijn van het evangelie. Dan wordt het evangelie een nieuwe wet. Dan wordt het evangelie de bediening des doods. Houdt er toch over dat mensen met die ketterijen. Ja, Luther heb ik toch gezegd, wat heb ik met Luther te maken? In dat verband. Kijk, aan de andere kant zegt bijvoorbeeld van Vlastein, wij hebben geen Luther meer nodig. Nou, daar heb je de academische hoogmoed van onze dagen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Het is allemaal afval wat er klinkt. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet voor nodig. En dat schrijf ik u, want gij zijt zelf van God geleerd om elkaar de liefde te hebben. Ja, dat is een vanzelfsheid des geloofs. Al Gods kinderen zijn van God geleerd, want dat is ook een waarachtig kenmerk van het ware geloof. Hè, dat wij de broeders lief hebben, de ware broeders, hoor, niet de valse broeders. Ja, ook je vijanden lief te hebben, maar de broederlijke liefde, dat staat in een ander kader als dat je je vijanden lief hebt. Alles wordt in onze dagen gemixt. Er wordt niks meer onderscheiden tot allemaal gealgemeniseerd. Maar we hebben met Gods woord te maken. Gods woord is onveranderlijk. Om elkaar de liefde te hebben. En die liefde strekt zich uit. De inner cirkel is om de broeders lief te hebben. Dat zegt Lucas. Dat hij zeker is van de zaligheid. Omdat hij de broeders lief heeft. Dat wordt als een waarachtig kenmerk. De toetssteen is dat eigenlijk. Want die zijn broeder haat, die is een leugenaar, die is de genade niet deelachtig. Want gij doet ook hetzelfde. En dan zeg ik, die liefde strekt zich uit tot alle. In die zin, je naaste lief hebben als jezelf, ook al zijn het onbekeerde naasten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die liefde betekent, die uitstrekking van die liefde, om iedereen in zijn waarde te laten. Nou, kijk, dat is natuurlijk zeg maar de godsdienst van vandaag. En dan gaat er TD de straat op en die gaat zeg maar met een microfoon. En dan gaan ze vragen van welk cijfer verdient Rutte? Een 8,5? Wat een krankzinnigheid. Ik zie het voor mijn ogen, dat oordeel Gods wat me al jaren geleden geopenbaard is. zie ik in onze dagen voltrekken dat de Heer zelfs het verstand wegneemt. Want dan heb je geen verstand. Die Steef de Bruin en die van de Staaij, die hebben geen verstand meer. Dat zijn demonen. Er is geen dominee die preekt, maar ik ben een realist, heb ik al gezegd. En dat betekent niet in horizontale zin, ook, maar in verticale zin. God maakt van zijn kinderen realisten. En als de gelaten in een droomwereld leven, dan komt Paulus eraan te pas. Gij uitzinnige gelaten. Dat is nou de ware liefde. Wie hield die betoverde gelaten niet in hun waarde van hun betovering? Gij uitzinnige gelaten, zegt een apostel. Wie heeft u betoverd? En dan gaat het verder. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broeders. Dus dat gaat over de ware broederen die in heel Macedonië zijn. Maar wij vermanen uw broeders dat gij meer overvloedig wordt. Want in de vruchten van het geworteld zijn in de liefde, daarin kun je opwassen. Niet in de wortel zelf. Want er wordt geen ander fundament gelegd dan gelegd is. En dat is Christus. Eigenlijk moeten er onder deze prediking, kinderen, moeten jullie opspringen tot bekering komen. Daarvoor wordt het woord gepreekt. Niet om dat aan te horen en er weer mee naar huis te gaan en je oren weer op je kussen leggen. Nou, dat is niet de bedoeling. Ook voor kinderen geldt het. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Koop de tijd uit, terwijl de dagen boos zijn. En dat ga je benaast stil te zijn, je eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen. Iedereen blijft in zijn beroeping in het welk God hem of haar beroepen heeft. Dus dat betekent ook dat Gods geroepen knechten, die kunnen niet meer even een aardje job aannemen. Hoewel ze, als ze het recht legt, ben je ook niet te beroerd om, Paulus die maakt de tent tot zijn eigen onderhoud. Ben je niet te beroerd om dat werk aan te pakken. Nou, maar dat mag natuurlijk geen hoofdzaak worden. Nee, de hoofdzaak is dat we overvloedig zijn in het werk van Christus. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Nou komen we nader tot onze tekst, doordat gij niet bedroefd zijt, gelijk als anderen die geen hoop hebben. Dus als wij onze geliefde in Christus verliezen, dat is geen verlies. Dat is geen verlies, het is voor de hemel winst. Maar in tijden van verdrukking, en daar spreekt Paulus ook van een broeder die was tot aan de dood toe ziek geworden. Ik weet nou even zijn naam niet. Maar de Heer heeft hem gespaard en Paulus zegt, opdat ik niet droefheid op droefheid heb. Dus goed verstaan, het is winst voor de hemel, maar verlies voor de aarde. Elke kind van God die de Heer wegneemt, is verlies voor de aarde. Hoewel, daarin is geen competitie dat we tegen God strijden. Nee, dat is juist een troost. En een geestelijke troost, dat ze dan eeuwig bij de Heer zijn. Maar er moet dan wel grond voor zijn. Dat moet daar wel grond voor zijn, want als je nou de begrafenis spreken hoort, ja, dan gaat er geen mens meer verloren. En dan worden alles zalig gesproken, allemaal verbondsmatig. Nou, je wordt er beroerd van, want ja, dat zou eens een wonder zijn als er een kind van God afreist naar Immanuels land. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zou ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dus we krijgen ze weer terug, maar dan als engelen Gods. Niet meer in de verhouding van man-vrouw of vader-kind, moeder-kind. Nee, nee. Die verhoudingen zijn er niet meer in de hemel. Want ze zullen de engelen gelijk zijn. Maar je krijgt ze wel weder, want degene die in Christus ontslapen zijn, die zullen wedergebracht worden met hem. Dus verenigd de strijdende kerk met de triomferende kerk. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Wat betekent dat? Namelijk om van Christus verheerlijk te worden. Daar zullen ze allebei in delen, want de Heren zelf zal met een geroep, en dan komen we tot onze tekst, hoorde 16, 17 en 18. Want de Heren zelf zal met een geroep en met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. Dus dat is, dat ziet op zijn wederkomst, op de dag des Heren. De dag des Heren, dat is de jongste dag. Want de Heren zelf, dan komt hij persoonlijk, niet als een metafoor. Nou, want de Heren zelf zal met een geroep. Dus daar zal trompetgeschal klinken vanuit de hemel. Die trompetten zullen de engelen blazen. dat is een geroep met de stem des archangels, met de stem des bezuins. Ja, de kanttekeningen zeggen, de schrift verklaart niet breder wat het is. Nou, dat is duidelijk, dat hoeft niet meer uitgeklaard te worden. Een bezuingeluid, de Heere komt. We kunnen dat lezen in, dat staat trouwens wel in Gods woord vermeld, wat dat bezuingeluid is. Dat staat ook beschreven in de gelijkenis van de 10 maagden. Als de bruidegom komt, dan wordt er geroepen, gaat uit hem tegemoet. Dat is dat bezuingeschal. Met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. Dus dat is zijn wederkomst. Komt hij weder op de wolken des hemels. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus er zal dan ook op die dag de opstanding der doden plaatsvinden. De opstanding der doden. Dan zullen de graven geopend worden. En dan zal eerst Gods volk, Gods verzoende volk, opstaan uit hun graven. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij dan bij de Heere wezen. Waar slaat dat op? Dan zal ook Gods volk oordelende de geslachten op de aarde. Want zij zullen zitten in Gods tronen. Petrus zegt op de vraag van Petrus, wat zal dan ons geworden? Gij zult zitten in 12 tronen, oordelen 12 geslachten Israëls. Dus, maar dat geldt al Gods volk. De heiligen zullen de wereld oordelen. En daarom worden ze eerst opgenomen in de wolken, in de lucht. En het wordt opgenomen, daar komt heel die ketterij uit voort van die opname, die ook Jaap Dieleman leert. Die opname, en dan leren ze die opname voor de grote verdrukking. Nou, die grote verdrukking heeft lang plaatsgevonden. Dus dat kan al niet meer. Maar er is alleen, Gods woord leert geen andere opname dan de opname op de dag van Christus' wederkomst op aarde. Er is geen andere opname. Zo is het hier wordt bedoeld. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen, want die zullen in een punt des tijds veranderd worden met een verheerlijk lichaam. Dat geschiet in een punt des tijds. Toen Elia opvoer ten hemel, gooide die zijn kleed, zijn profetisch kleed naar beneden, omdat hij een verheerlijk lichaam had ontvangen in de pundestijd. Daarna zullen wij opgenomen, dat betekent in het Grieks gerukt, getrokken, uitgerukt betekent dat. Gerukt, ineens. En daar berust nou heel die opnameleer van die volle evangelische kerken, van die Pinksterkerken, dat leren ze allemaal. En ze hebben er natuurlijk ook afbeeldingen van gemaakt, en al die poppetjes die vliegen dan door de lucht. Nou, dat is een valse leer. Dat is echt een valse leer, want dat baseren ze op Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. En dan denken hun dat ze voor die verzoeking worden opgenomen. De opname, zo noemen ze dat ook, de opname. Het is een heel valse leer, mensen. Ja, dat opgenomen worden, dat geldt alleen Gods volk die eerst zullen opstaan op de stem des archangels. Want als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven, zullen we ook met hem opstaan. Hier al door het geloof in de uren der wedergeboorte, maar ook letterlijk uit het graf opstaan. De opstanding der doden, die zal plaatsvinden op de dag waarop de Heer Jezus zal wederkomen en die dan nog leven. Dus er zullen nog kinderen Gods leven op de dag van Christus wederkomst. Want dat zegt Paulus hier. Dat is geen verzinsel dat hij denkt dat het zo is. Nee, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet. En dat geschiet in een punt des tijds. En zullen ze ook in een punt des tijds verheerlijkte lichamen. Kijk, die overgebleven kinderen Gods, die zullen de dood niet zien. Net zoals de profeet Elia en Henoch de dood niet hebben gezien. Die zijn nooit gestorven. Never. Ja, wel in geestelijke zin. Ik ben door de wet gestorven. Maar die zijn nooit de lichamelijke dood gestorven. Die zijn in een punt destijds, is hun lichaam veranderd in een verheerlijk lichaam. Want anders kun je niet ten hemel varen. En dat kan het lichamelijke lichaam niet verduren. Dit sterfelijk moet onsterfelijkheid aandoen. Want er zal in de hemel geen sterfelijkheid meer zijn. Geen zonde meer zijn, geen sterfelijkheid meer zijn.
Daar is alles in Christus verheerlijkt. Verheerlijkt de lichamen, dan zullen ze de engelen gelijk zijn. Die daarna levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden, met een verheerlijk lichaam. Dus Gods woord leert maar één opname, dat is op de dag van Christus. En wij eigenlijk nooit meevoeren of misleiden door die vol evangelische leer, een zogenaamde Pinkstergemeente leer. Dat is allemaal boerenbedrog. Heel die leer van die opname, want die leren hun contra Gods woord. Dan denken ze dat ze van die grote verdrukking bewaard zullen blijven. Dat is allemaal natuurlijk, ja, zegt Jaap Dieleman, niet dan als een escape. Ik bedoel het niet als een escape om maar de ellende te ontvluchten. Nou, je zit er helemaal naast, man. Want dat zal alleen gebeuren ten aanzien van Gods ware volk. Worden opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet, op de dag van Christus wederkomst. Want dan zullen ze niet Christus meehelpen om de wereld te veroordelen. Nee, de heiligen zullen de wereld oordelen. In dat kader staat ook die opname in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen, maar Paulus slaat het hier niet over. Om over te slaan, daar zal eerst een gericht plaatsvinden. En daarom dat opnemen in de wolken, dat betekent dat de wolken de rechterstoelen zullen zijn. Die zullen de rechterstoelen vormen om heel de wereldbevolking, misschien zal die dan wel 10 miljard mensen bedragen, ja, nog veel meer natuurlijk, maar de mensen die dan nog leven, ik denk het zelf niet, want er zal eerst een grote verwoesting plaatsvinden. Het derde deel van de mensen zal vergaan, voordat de Heer Jezus wederkomt. Dus zoveel mensen zullen er wel niet wezen. Maar als wij van het begin der schepping tot nu toe, tot de dag van Christus wederkomst, dat zijn tientallen miljarden mensen. Tientallen miljarden mensen. En die zullen dan eerst geoordeeld worden voordat er gesproken zal zijn om altijd bij de Heere te wezen in de hemel. Dat gericht zal niet in de hemel plaatsvinden, oordeel van de levenden en de doden, de oordeelsdag. Nou, de Heere komt weder op de wolken des hemels. Hij komt uit de hemel als de laatste trap voor zijn verhoging. En dan zullen de wolken de rechterstoelen zijn. En dat is mogelijk omdat Gods volk ook in die rechterstoelen gezet worden met een verheerlijk lichaam. Anders was dat ook niet mogelijk. En dan zullen ze de wereld oordelen, want de heiligen zullen de wereld oordelen. En dat betekent dat de goddelozen dan veroordeeld zullen worden, verworpen zullen worden. Ze zijn al verworpen, maar dan zal dat oordeel ook worden uitgesproken. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van het vierde vers, we zullen dat vijfde vers, dan hebben we heel de psalm gezongen. Als de Heer het geeft, als de preek is gefinished. Het vierde en het vijfde vers, ik zal de Heer die mijn getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Het vierde en het vijfde zangvers van psalm 16. Thank you. met deze woorden. Namelijk, waar hij zijn gericht zal houden voor de ogen aller mensen. En daar wijzen de kanttekenaren, want dat sluit die woorden van Paulus in. Dat gericht slaat er niet over, hebben we al gezegd, maar die zal gehouden worden voor de ogen aller mensen die bestaan hebben, die door de engelen bijeen zullen gebracht zijn tot zijn rechter en tot zijn linkerhand. En dat staat in Gods woord duidelijk beschreven. Maar Gods ware volk, die zijn geroepen om elkander te vertroosten met deze apostolische woorden, dan zullen we altijd bij de Here wezen. En hoe dat ook beschreven staat, daarvan zal ook de Here zelf de vervulling van zijn. Want Gods volk is ook geroepen niet alleen om elkaar te vermanen, maar ook om elkaar te vertroosten. En in deze troosteloze dagen is dat wel heel bijzonder nodig. Er wordt weinig gemeenschap der heiligen beoefend. Dat moet ik echt zeggen. Ik heb dat meer ondervonden toen Gods oude volk nog aan deze zijde van het graf verkeerde. En er was er echt sprake van gemeenschap der heiligen. En ik zeg niet dat het weg is, maar je moet er ook je afgoderij niet van maken. Want dan is het niet meer de gemeenschap der heiligen waar Christus in het midden is. Want dat is altijd de volwaarde. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen als een die dient om zijn volk te bedienen met zijn aanwezigheid tijdens de sacramentbediening. Ja, dat ziet er ook op, we hebben het, tijdens de catechisaties vanuit het kort begrip hebben we dat nog besproken. De uiteenzetting van de bediening van de sacramenten zelf, instelling des Heren. Maar wel gezegd, de sacramenten zijn tot versterking van het geloof, dus tot troost van het geloof. Maar de prediking van het woord is beide tot werking en versterking. Dat moet je ook nooit overliezen, want de sacramenten zijn niet tot bekering, maar tot versterking van het geloof. Want die sacramenten staan in het kader van het geloof. Daarom wordt ook de gelovige ouders die hun kind, ja, dat is natuurlijk, kun je natuurlijk verbondsmatig opvatten. Want alle verbondskinderen moeten gedoopt worden. Ze worden niet kindersverbonds door de doop, maar ze zijn verbondskinderen. Daarom moeten ze gedoopt worden. Zoals het volk der Joden, die jongetjes moesten worden besneden, omdat ze verbondskinderen waren. De Heere wilde hen, en dat eist de Heere ook, dat alle verbondskinderen ook het teken des verbonds zullen dragen. En dat betekent nieuwtestamentisch, dat doopzegel aan je voorhoofd, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, weer onderscheiden van het teken des vaders, waarmee de engelen Gods volk zullen tekenen als de Heere wederkomt. Dat de engelen die ze bijeen vergaderen geen vergissing kunnen maken. En dat is wel zo goddelijk bestuurd dat er geen vergissing mogelijk is. Er zal er niet één overgeslagen worden, want er zal er niet één uit de handen des vaders gerukt kunnen worden. Er zal geen klauw achterblijven. De Heere die heeft daar zelf optie op. Dat dat volmaakt geschiet, dat er geen kind van God overgeslagen zal worden en bij de verworpenen gezet zal worden, dat is niet mogelijk. Nee, daarin zal ook Gods raad bestaan en dat is een volkomen raad, dat is een volmaakte raad, dat zijn reine redenen en daar is geen vergissing bij God mogelijk. Want de Heere zal zelf met een geroep en met een stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel dus. Dat zal geschieden met een ontzaglijk trompetgeluid die de hele aarde zullen beslaan, die in alle hoeken der wereld, in de holen, spelonken zal doorklinken. En die zal wel zo doorklinken, ook in de graven zal die doorklinken. Hoewel eerst Gods ware volk uit hun graf zal opstaan en daarna die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken om gericht te houden. Om gericht te houden. En daar wordt hiervan gesproken, want dat is ook een troost. De troost voor Gods volk is ook wezenlijk de verwerping van de goddelozen. Dat behoort ook tot de troost van de levende kerk. Dan moet u goed verstaan, dat meldt zelfs ook de catechismus letterlijk. Dat de Heere den al zijn, onze en zijn, want ik heb geen andere vijanden dan de vijanden van Christus. Dat hij die aan zijn voeten zal onderwerpen. En dat hij die ook verwijzen zal naar de plaats van eeuwig wee. Dat behoort wezenlijk tot de troost van de levende kerk. Want anders zou de overwinning
van Christus niet volkomen zijn, want hij overwonnen dood, hel en graf. In dat kader staat ook de verwerping van goddelozen. Bind zijn handen voeten, slaat ze van mijn voeten dood en werp ze in het eeuwige vuur. Ja, dan kunnen wij voorstellen, de Heere vereist geen voorstelling van zaken. Maar dat zijn feiten, dat zijn feiten. Dat behoort ook tot de wezenlijke troost. Dan heb Gods volk geen medelijden meer met de verworpenen. Nou, geen procent. Dan zijn ze het volledig eens met God. In de verwerping van de goddelozen. En als hij verheerlijk lichaam mag hebben, nu gaat de roep nog uit, onderwijst al de volken. En vooral medelijden hebbende met het gruis van Sion. Nou, dan heb ik voor die Jaap Dillenburg, of die Jaap Dilleman, heb ik daar nog hoop, want die hebben nog een open mind, die heeft geen onoprechte oogmerken. Die is waarschijnlijk in die Pinksterkringen opgegroeid. Maar die refo's, die weten het. En dat is allemaal met die duivelse oogmerken, met die kerkpolitiek, waar alle dominees mee zijn vergeven. Het is gewoon ontzettend, het is ene grote hiërarchie. De Heer gaat het verbranden hoor, dat zal ik je wel vertellen. Dat blijft niet in staat. Nou, nee, alle plant, nogmaals, die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden in het vuur geworden. En als jij je niet wil voegen bij de kerk buiten de legerplaats, dan ben je niet geworteld in de liefde. Dat is zo'n waarachtige toetssteen. Kijk, Petrus wilde die wandel even ontlopen. En daarom werd hij door Paulus bestraft. Gij die niet recht wandelt naar het evangelie. Dat is een waarachtige toetssteen, want Paulus zegt dat is geheel in tegenspraak met uw staat. Want gij zijt toch geworteld in de liefde. Nou, Petrus viel daar onmiddellijk voor. Je leest geen letter dat Petrus zich verzet heeft tegen de bestraffing van Paulus. En nou komen al die dominees die staan recht overeind. Als je een wezenlijke vraag stelt of je confronteert ze met de waarheid van het evangelie. Ten aanzien tegenover een ketterijen die ze leren. Tegenover een kerkpolitiek. Tegenover een geveinsdheid. Het zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Daar spraken die sodomiet ook schande van. Dat die kort natuurlijk wel tekeer kon gaan in zijn eigen kerkie. Maar ze hebben geen stem, geen publieke stem naar buiten. Nou, dat is echt een schande. En als je daar nog in je brieven naar de wereld wijst, dat is nog een dubbele schande. Want de Heer zegt duidelijk, oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn, die oordeelt God. Ja, je moet de overheid wel aanspreken. Nou, daar wordt ook mee gesjoemeld, die van de staai hoor ik zeggen. En dat wordt allemaal op die erotische website van CIP.nl gepubliceerd. Dat hij zegt, we moeten niet twijfelen aan de goede trouw van het parlement. Nou, en ik heb met feiten bewezen dat die Rutte een vrijmetselaar is. Dus een duivelsaanbidder. De abortusfabrieken draaien op volle toeren. En dan moet je niet twijfelen aan de goede trouw van het parlement. Nou, dat is toch wel een enorme slag. Een publieke slag in het aangezicht van Christus. En deze ketter, deze verrader. Daar holt heel dat reformatorium achteraan. Ja, dan moet je maar veel voor bidden. Daar bid ik niet voor. Nou, want die is niet opgesloten in de voorbinding van Christus. Nou, dat zijn afvalligen. Weet je wat Paulus zegt? Ik geef ze over aan de Satan. Helemaal weg in onze dagen. Ze zijn barmhartiger dan God. En dan wordt Gods eigenschap, de barmhartigheid, die wordt hem boven zijn rechtvaardigheid gesteld. Nou, God is barmhartig en rechtvaardig tegelijk. Weet je, als Gods volk gerechtvaardigd wordt, is dat rechtvaardige barmhartigheid. Als de barmhartigheid niet rechtvaardig is, dan is het geen Bijbelse barmhartigheid. Dus al dat humanisme, dat neemt God niet in aanmerking. Nou. Ook al geschiet dat onder de vlag, ja, vanwege onze liefde tot Christus. Nou, daar komt er niet doorheen. Nee, in die oordeelsdag, daar komt er niet doorheen. Want iedereen zal geoordeeld worden naar de werken die hij gedaan heeft. Of je hebt ze in God gedaan, of je hebt ze in het vlees gedaan. En als je in het vlees leeft, dan zal je door de wet geoordeeld worden. En dat is een rechtvaardig, onbarmhartig oordeel. Maar Gods volk wordt niet door de wet geoordeeld op die dag. Nee, die wordt door het evangelie beoordeeld. En dan zal Christus het opnemen en zijn volk, die wordt al aan zijn rechterhand geplaatst. Dus voordat het oordeel uitgesproken wordt, staan ze al aan de goede kant. Gods volk aan zijn rechterhand. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren gods? Dat zal Christus ook zeggen op die dag. Wie? En er zal geen mens zijn mond open doen. Niet open durven doen. Want als Christus wederkomt, dan is zijn heerlijkheid, dat is een ontzagwekkende en wereldomvattende heerlijkheid. een ontzettende, majestueuze heerlijkheid. Dan zal niemand meer zijn mond tegen de rechter van hemel en aarde durven verheffen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden, want er zit een machtige troost in. Niet in de eerste plaats, ja ook. Altijd met de Heere te wezen. Wat is uw enige troost bij in leven en sterven? Dat we het eigendom van de Heer Jezus zijn. En dat we verlost zijn, dat Hij ons verlost heeft uit alle heerschappij des duivels en der zonde. En dat Hij ons daarin bewaart. Dat is die enige troost. Maar vertroost elkander dan met deze woorden. Nou, dan moeten we weer terugslaan wat de Paulus dan allemaal gezegd in deze brief. En in de volgende brief van Thessalonicenzen, met name in dit hoofdstuk, daar gaat het over de vruchten van het geworteld zijn in de liefde, van het feit dat Christus in ons woont en dat we niet aan de slag gaan met de bevelen die ik u gegeven heb door de Heer Jezus. Nee, daar wandelt Gods volk in. Dat is de wandel des geloofs. Want dan gaan we, zijn we gehoorzaam aan het gebod van Christus. En wat is het gebod van Christus? Dat zijn niet de 10 geboden. Want ik ben door de wet gestorven. Dat kunnen niet de 10 geboden zijn. Want die zijn door het geloof in Christus. Tegen de zulk is de wet niet. De wet is niet door het geloof. Laat ik het zo maar zeggen. Daar heb je ook een toetssteen, een waarachtige toetssteen. Alle die de wet leren als regel des levens, die zijn nooit door de wet gestorven. Never. Het bestaat niet. Wat is het gebod van Christus? Dat gij elkander lief hebt. Ik heb al gezegd, dat is de waarachtig de toetssteen van het heilige Christus. Zegt Lucas, zeggen al de apostelen, dat wij de broeders lief hebben. Dus die liefde van Christus, die strekt zich uit ten eerste tot de broeders van Christus. Dat is ook diezelfde vrucht van het in de liefde geworteld zijn. Die strekt zich uit tot al degenen. Dat zegt Paulus ook bij zijn heen gaan als hij deze aarde verlaat. Ik heb de goede strijd gestreden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de welke de rechtvaardige rechter mij geven zal, en ook alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. De liefde is de band der volmaaktheid, en als dat een scheiding teweeg brengt tussen Gods ware kinderen, kan niet bestaan. He, al die denominaties, Nederland loopt erin voorop, Reformland loopt erin voorop. Het is echt van God vervloekt. Want dat is dan niet meer de planting Gods. Ik zeg het nogmaals. Hoeveel keer zijn de Joden door God niet getuchtigd en bestraft geworden met de oordelen? De oordelen regende van de hemel. En het is toch altijd de Joodse kerk gebleven. Tot aan de verwoesting. Tot aan de verwoesting. Er is nooit geen denominatie geweest. Een aparte groep Joden, nou. Het is altijd de Joodse kerk gebleven. Maar daarom is het oordeel dubbel zwaar in onze dagen met al die denominaties. En als die kerken zich met elkaar verenigen, dan is nog één grote valse oecumene. Want God heeft Rome verworpen, maar hij heeft ook de protestantse kerken verworpen. Want die maken de planting Gods niet meer uit. Het zal ook nooit erkend worden wat we hier zeggen, maar ik zeg het op grond van Gods woord. Want het zijn allemaal verleiders, uw leiders zijn verleiders geworden en die door hen worden geleid worden ingeslokt. Ingeslokt. Dus dat staat echt in het kader van het onomkeerbare oordeel Gods. En dat zijn allemaal dominees, die halen hun neus op en voor Gods volk buiten de legerplaats. Ik heb het bij levende lijven meegemaakt en nog. Ze hebben er geen kennis aan, want ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Nou, dat zegt zelfs de Jaap Dieleman, die zegt daar nog, al die, godvruchtig noemt hij dan, zullen leven, die zullen vervolgd worden, daar is die man nog van overtuigd. Dus wat dat betreft, dan zou ik hem aanschrijven, dan heb ik nog hoop dat die man zich reformeert, laat ik het zo maar eens zeggen. Want ook Gods volk kan in dwalingen verkeren, als zij zich niet onder de zuivere prediking stellen, maar net als die Galatiërs zich laten betoveren de vals ingeslopen broeders. Ja, dat is mogelijk. Dan keer je weer terug tot de dienstbaarheid. Wat zeiden die Joden, die zogenaamde bekeerde Joden? Als gij niet besneden wordt, als gij je niet besnijden naar de wet van Mozes, dan kunt gij niet zalig worden. Dus die tonen een schoon gelaat naar het vlees. Dat is wel zo'n ontzettende een verleiding ook voor Gods volk. Want er gaat er eens koek in. Wereldwijd gaat er eens koek in. Maar als je echt het evangelie preekt zoals de Heilige Geest wil dat het gepreekt wordt, dan word je door heel de wereld gehaald. Door heel de godsdienst. Want dan leg ik ook die toetsstenen aan die in het evangelie staan geopenbaard. Nou, Paulus legt in elk hoofdstuk wat hij schrijft, toetsstenen aan. Of ik moet zeggen, in elke brief die hij schrijft. Toetsstenen aan. We hebben het vanmorgen gehoord. Geworteld in de liefde. Dat is een waarachtige toetssteen. Waarachtige toetssteen. En ook in dit hoofdstuk. Dat die ketterij van die opname. Die zogenaamde opname die dan voor de verdrukking zal plaatsvinden. Ja, ja. Nou, die vindt daar niet plaats. Dat is allemaal inbeelding. Dat is allemaal één grote droomwereld. Dat de mensen van Gods woord iets anders maken. Maar ja, die Dieleman die gebruikt ook een valse vertaling. Het is geen wonder. Als dan ook die duizenden Bijbels met die valse vertaalde Bijbels die worden uitgedeeld in India. Ja, het geschiet onder de toelating des Heren. Anders had hij het wel tegengehouden. Maar de Heren werkt niet door een valse vertaling. Nou, het kan wel zo zijn hè, dat een ziel in zijn hart gegrepen wordt. Maar dan zal die absoluut die valse vertaling van hem werpen. En dan zal hij daar geen gebruik meer van maken. U zal zeggen, ja, als hij daar nou geen kijk, dat is allemaal van die duivelse ongeloofspraat. Want God zorgt ervoor dat zijn volk beschikking heeft over het zuivere woord. Als hij dat niet meer gelooft, dan moet je gelijk je Bijbel vertellen. Want dan zou Christus geen goede herder meer zijn die zijn volk bedient door woord en geest. Al die argumenten die staan allemaal in het kader van basters ongeloof. God zorgt ervoor. Ga dan heen, onderwijst al de volken met het zuivere woord van God. Daar staat Christus voor in. Daar is die borg voor geworden. En dan zullen ook al die zuivere toetsstenen, naar de zin en mening des Heilige Geestes, worden gepreekt. Want elke prediking moet separerend zijn, naar de zin en mening van de Heilige Geest. Anders kan die vertroosting ook in het kader van de gemeenschap der Heiligen niet plaatsvinden. Dat kan niet plaatsvinden. Want die troost, dat moet een fundament hebben. Dat moet opkomen uit de ware bron. Dat kan er geen menselijke vertroostingen zijn. Dat kan er geen humanistische vertroostingen zijn. Want dat zijn allemaal koeien met gouden horens waar je bedrogen mee uitkomt. Zo vertroost dan elkander met deze woorden. Dat is met het goddelijke woord. Gods volk heeft elkander Gods woord voor te houden. In de vermanende zin. In de vertroostende zin. In de versterkende zin. Want je leest zo vaak in het Nieuwe Testament. Dat de gelovigen, heidenen. Als de apostel weer van hen wegreisde, dat ze elkander vertroosten en versterken. Oh mensen, ik heb die versterking binnen die Reformkerk heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, wel onder de gezelschappen van Gods volk. Dat was echt tot versterking. En dan kreeg je een hart onder de riem gestoken. Ja, onder die oude geoefende kinderen Gods. Niet om dat te verheerlijken, want daarin geldt ook, vestig prinsen geen betrouwen wat hij nimmer huibel vindt. Maar als je dat veracht, de gemeenschap der heiligen, dat heeft ook Christus bloed gekost. Waarom hoor je zo weinig in onze dagen? Omdat er zo weinig kinderen God zijn. In het Westen, het wordt steeds minder hoor. Het wordt echt steeds minder. Ja. En Barach die moest het al bewenen. Want nou, als je dat leest, ja, daar heb ik ook zo'n kracht uit ontvangen. Wat de Heere tot Barach zegt. En dan is die man in een grote distress. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Barach, de zoon van Arije, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef. Dat is dan het boek, de profeet Jeremia. Daar was Barach de schrijver van. Alzo zegt de Heere, de God Israëls, van u ook Barach. Gij zegt, wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moeder van mijn zuchten, vind geen rust. Zo was Barach in Barentszee met de Joodse kerk. En zo zult gij tot hem zeggen, zo zegt de Heer, zie wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelf dit ganse land. En dat ging nog wel over godsplanting. De Joodse kerk, hè, want dat sloeg op de ballingschap. Dat sloeg ook op de verwoesting, want de profetie des Heren wordt soms 1000 jaar van tevoren uitgesproken. Kijk maar naar de belofte aan Abraham gedaan. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Heeft Abraham daar iets van gezien zelf? Nee. No. Maar hij heeft niet de heidenen tot bekering zien komen. Dat heeft nog eeuwen geduurd. Ja. Maar wat ik geplant heb, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, breek ik uit hetzelfde, het ganse land. En zult gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want ik zie, ik breng kwaad over alle vlees. Dat is algemene ellende over de mensen van allerlei stand. En we hebben dat ook gezien in Genesis 6, daar verwijzen de kanttekenaren ook heel keurig naar. Genesis 6, want het zal zijn als in de dagen van Noach. We leven middenin. De afval is aangebroken, we leven er middenin, we leven onder de oordelen Gods. De Heer houdt zijn kerk in stand, vertroost elkander met deze woorden, want het zal zijn als in de dagen van Noach. Het zal zijn als in de dagen van Lot. En de kerken, de dominees, trekken zich niks van deze dingen aan. Dus ze zijn net als Gallio. Toen ze Paulus voor de rechterstoel van Gallio sleepte, dat was die Romeinse rechter. Hij trok zich niks van al deze dingen aan. Nou, dat is de kerk van vandaag. Gallio-kerken zijn het allemaal. Want ze trekken zich ergens niks van aan. Ze rennen allemaal naar de medicijnmeester van de RIVM en de WHO. Dat is ontzaglijk. En de wereld, die moet dan de alternatieve wereld, maar ook soms sommige reguliere media, niet behorende tot de MSM. Bill Gates heeft de BBC opgekocht, of lees je dat niet? Helemaal in handen van, nou, wat denk je wat voor nieuws dat is? Pure duivelarij, voorgeprogrammeerde duivelarij, niks anders. En dat nemen ze allemaal voor zoete koek aan binnen dat rijverdom. Het is ontzaglijk. Maar daar kun je elkaar het dan ook niet mee vertroosten. Ja, dat wordt ook wel genoemd, maar dan in het kader dat Christus overwinnaar is. Ook over die reformatorische, satanische machten. Daar is Christus overwinnaar van. En daar zal hij over triomferen op de dag van zijn wederkomst. En dat zal wat zijn. Die bokken aan de linkerhand. Er zullen een hele hoop refo's bij zijn. De weg geweten, niet bewandeld. Die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Met die woorden, dat is ook Gods woord, zal ook Gods volk, want dan wordt niet iets genoemd, dan spreken ze in het kader van de tota scriptura. Anders kun je elkaar niet vertroosten. Want dit is het boek van Christus, het woord van God, het vlees geworden woord, het is zijn woord. Het is het woord van de Heilige Geest. Wil je nog een betere woord? Dit is het woord. En als er leraars zijn die valse vertalingen gebruiken, dan denk ik, je bent niet gedrenkt, je bent niet geworteld in de liefde, want anders zou je dat niet kunnen. De Statenvertaling is tot stand gekomen door een ingrijpen Gods. Als je dat ontkent, dan ben je van mij genezen een christen. Als je dat ontkent, want dat hanteren en dat gebruik van al die valse vertalingen, mensen, is allemaal van God vervloekt. Die oude King James, die is ook betrouwbaar, hè, maar de rest, daar geef ik geen cent voor. Nee, alles wat er buiten is. Hou je eigen aan die. Er kan altijd verbeteringen aangebracht worden. Tegenwoordig kunnen ze het niet meer, want dat is allemaal weer een vervalsing, die zogenaamde verbeteringen. Dat heb je met die HSV gezien. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Alles wordt zelfs omgedraaid. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat zijn de woorden, niet expliciet van Paulus, nee. De leer van de apostelen en profeten. Dat wordt het enige fundament genoemd in Gods woord. Daar wordt de hele gemeente op gebouwd. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dat is een rots der ergernis voor de godsdienst. Dat is een rots der ergernis voor de wereld. Maar voor Gods volk is het het vaste fundament. Blijft. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar dan spreekt de Heer vanuit dat hij de uiterste hoeksteen is van dat hele gebouw, wat op dat fundament gebouwd wordt, op de leer van de apostelen en profeten. Daar is de gemeente van Christus op gebouwd. En dat gebouw wordt opgetrokken. De band der liefde, de band der volmaaktheid, dat is het cement tussen die stenen, waarmee ze niet op dat fundament geplakt worden. Maar dat moet je geestelijk verstaan. Als je dat materieel verstaat, ja, dat is allemaal biblicisme. Nee, ik heb vanmorgen gezegd, Gods kinderen worden niet op dat fundament geplakt, maar geworteld. Nou, in de natuur kan dat niet. Hè. Je kan natuurlijk, ja, of je moet gaan boren. Maar boren, dat heeft er niet mee te maken in geestelijke zin. Ze zijn geworteld in de rots der eeuwen. geworteld in Christus, geworteld in de liefde, in zijn liefde. En daaruit bestaat het kennen Gods. Dat is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God. In Jezus Christus die gij gezonden hebt. Er is maar één naam, kinderen, onder de hemel gegeven, waardoor je moet zalig worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Ja. Ik heb wel eens die samenkomsten bezocht. Pinkster samenkomsten. Je mag nooit naar een moskee. Je mag nog geen moskee bezoeken. Dat is echt een bewijs dat je God niet vreest. Die holen van de duivel, ja, of je moest ze uitroken. Maar dat is niet geoorloofd. Nee, maar dat was een algemene, hoe heet die man ook alweer in Afrika, die werkte onder de Zulus. En dan werd dat vers gezongen, de ruis langs de wolken. Een lieflijke naam, ja. Ja, ja. En dan gingen ze allemaal staan, maar ik bleef zitten. Ja, er waren er nog een paar broeders bij, die bleven ook zitten. Want we hebben ons overal van vrij te maken. Ik heb dat ook gezegd, ik heb dat ook in die kerken, die Amerikaanse kerken gezegd. Ik zeg, jullie zijn geen dominee, jullie zijn acteur, jullie spelen gewoon de acteur. Dat heeft niks met de roeping Gods te maken. En dan konden mensen opgeven waarvoor er gebeden moest worden. Nou, de ene aan de zieke hond en de andere die zegt van, kun je ook bidden voor mijn zoon dat die voetbaltoernooi wint en allemaal zulke dingen. Ik zeg, nou mensen, dit is niet de vergadering van de ware christgelovigen. Dit is toneelspel. En dan hoop je nog dat die mensen dan wakker geschud worden. Nou ja, we bezochten ook eens een dienst. En er ging een vrouw voor. Ik zeg, waarom zit je daar? Ja, de dominee is er niet. Ik zeg, nou, jij mag dat niet doen. Ik zeg, je hebt toch datzelfde woord als ik hier in mijn hand heb. Dan staat het duidelijk in dat de vrouwen zwijgen in de gemeente. Ik zeg, als je mij voor laat gaan, maar dat werd geweigerd. Ja, ik zeg, dan word je echt door God verworpen. Want het wordt je één keer gezegd, net zoals. Kijk, mensen moeten dikwijls denken dat ze een briefje uit de hemel moeten krijgen. Om gered te worden. Maar er was in die watersnood van Zeeland een man, dat is echt gebeurd. En de reddingsboot kwam langs, hij zat op zijn dak. En toen zegt hij, stuur maar uit die reddingsboot, spring erin. Ja, maar hij zegt, ik moet het van de Heer weten. Dit is van de Heer, dit is je redding. En die reddingboot voer weg. En de man is in het kolkende water verdronken. Kijk, dat is ook God verzoeken. De aangeboden verlossing niet aangenomen. En dan in de goede zin des woords. Want, er staat ook in Gods woord dat Gods volk, Zadig Mezen van Abednego, daar is daar een voorbeeld van. Die namen de aangeboden verlossing, dat is dan in kwade zin. Die namen het niet aan, want ze hoefden maar een knieval te doen. En ze waren van die oven verlost. Nee, zeggen ze, de koning, ook als de Heer ons niet verlost, dan zullen we niet buigen. En ik zei dit vertellen, en dat zei die Jaap Dieleman ook, dat was ik ook hartelijk met hem eens. Hij zegt, toen gingen de ogen van Nebukadnezar open. Toen die mannen in die oven werden geworpen en ze bleven daarin wandelen. Ze werden niet opgelost door de vlammen, alleen hun boeien vielen van hun handen af. En er kwam een man bij, een engel gods. En toen gingen de ogen van die goddeloze koning Nebukadnezar open. Hij is later nog tot bekering gekomen ook. Dus dat moet je goed verstaan. In de hitte van de verdrukking kan God ook de ogen openen van de vijanden, van de vervolgers der kerk. Dat is toen gebeurd. Het was een nieuwe wereld door de koning. En zijn ogen gingen open en hij schreef een decreet uit. Al degenen die de God van Zadrach, Mesach en Abednego lasteren, die zullen worden geworpen in deze vurige ogen. Want zijn ogen gingen radicaal. Was nog niet zijn bekering hoor. Was nog niet zijn bekering. Maar daarin zie je al dat in die voorweg, dat ze toch afscheid nemen van een afgoderij. Dat was oprecht van Nebukadnezar. In die zin. Ja, later is hij nog werkelijk, moest hij nog tot de hel toe vernederd worden, zelf. Hij moest nog ook die vurige oven inleven. En hij werd tot de beesten toe vernederd. En toen heeft hij een heerlijk loflied opgezongen tot eer van God drieënig. Nou, je moet het maar lezen. Het wordt allemaal ontkend in onze dagen. Want ze geloven ook de bekering van de Ninevieten niet meer in onze dagen. Dat was allemaal schijn. Nou, het is toch verschrikkelijk, mensen. Ze geloven ook de bekering niet van Naaman de Syriër. Dat wordt in al die soft refo-kerken wordt dat verworpen. En als je dan op onderzoek gaat, en dat is allemaal politieke godsdienst geworden. Het is echt verschrikkelijk. Dat is de kerk, dat is de westerse kerk van vandaag. Nou, hier in Noord-Amerika zijn ze voorwerpelijk nog op de schrift gegrond. Niet allemaal, want er zijn natuurlijk ook heel wat nieuwe Calvinisme, alle Tim Keller. Dat is ook zo verwerpelijk als het maar kan. Dat zijn theïstische evolutionisten. Nou, het is verschrikkelijk. Dat kan niet met het ware geloof bestaan. Absoluut niet, anders is Gods woord niet. Dat hebben we allemaal te verwerpen. En daar kan je elkaar ook mee vertroosten. Als een broeder in die strijd verwikkeld zit en hij dreigt erdoor overspoeld te worden. Ja, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Amen. Heren, kom er zelf nog aan te pas. En blijf gij in het midden van uw kerk als een rotsteen waarop we alle gegrond zijn die in Christus en die tot Christus behoren. En mocht gij uw kerk daarin nog uitbreiden, zelfs de vijanden hun ogen openden, maar ook dat het tot waarachtige bekering mag leiden. Want ook de ogen van de koning van Nineveh gingen niet alleen open, hij bekeerde zich ook en was daarin tot een voorbeeld van heel zijn volk. En gij zegt hetzelfde, Ninevieten hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En daarom zullen ze ook op de dag van uw wederkomst zitten in de wolken om het ongelovig geslacht te veroordelen. Heren, staan nog op uw hoogste rechter. Verheerlijk uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen aan. Gemeente, laten we nog zingen van het zesde zangvers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt voor uitzicht mij verheugde. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard is in Christus. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend schenkt mij een kort verzadering van vreugde. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 16.
Thank you. Thank you.